Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 103e psalm, daarvan het tweede vers. Psalm 103, vers 2, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw kranking kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Wij lazen u van de 103e psalm, daarvan het tweede vers. gemeente zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 38e hoofdstuk. Wij noemden u Jesaja 38, maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we met elkaar Jesaja 38. In die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht naar de wand, en hij bad tot de Heere, en hij zeide: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is, gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Toen geschiedde het woord des Heeren tot Jesaja, zeggende: Ga heen en zeg tot Hiskia: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië verlossen, mitsgades deze stad. En ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Agas zonnewijzer nederwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zij nederwaarts gegaan was. Dit is het schrift van Hiskia, koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide: Vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide: Ik zal de Heere niet meer zien. De Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk eens herders hut. Ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. gelijk een kraan of zwaluw. Alzo piepte ik. Ik keerde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees Gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk Hij het mij heeft toegezegd. Alzo heeft Hij het gedaan. Ik zal nu al zoetjes voortreden, al mijn jaren vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest. Want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen. Want Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen, want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil nederdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. De Vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen. Al de dagen onze levens. In het huis des Heeren. Jesaja nu had gezegd. Laat ze nemen een klomp vijgen. En tot een pleister op het gezwel maken. En hij zal genezen. En Hiskia had gezegd. Welke zal het teken zijn? Dat ik ten huize des Heren zal opgaan. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Grote en majesteitelijke God, die de hemel hebt tot uw troon en deze aarde tot de voetbank van uw heilige voeten. U bracht ons aan de avond van uw dag hier in uw huis samen, opdat we ons stellen zouden onder de prediking van uw woord en luisteren zouden wat u ook in dit avontuur ons te boodschappen hebt. En Heere, als we ons dan voor uw aangezicht begeren te stellen, dat u in ons hart geheiligde indrukken wilde geven van uw hoogheid en majesteit, maar ook van onze nietigheid, verwerpelijkheid en ook verdoemelijkheid. Want wie kan er ooit voor u bestaan? Maar Heere, dat u ons aanzien wilde in hem, van wie we achterliggende donderdag hebben mogen gedenken, dat hij vanaf de Olijfberg ten hemel is gevaren. En het bevestigd is geworden, ge hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, ge hebt gaven genomen om uit te delen, de wederhorige bij u te wonen. En Heere, dan bent u degene die aan 's vaders rechterhand daar leeft, ten goede van uw kerk. En dat u daar leeft om altijd voor uw kerk te bidden. En dat u vanavond ons iets van de kracht van die hoge priesterlijke voorbeden deed ondervinden. En dat ge in hem alles wat wij ook in het samen zijn van vanavond nodig hebben, in heerlijkheid wilde vervullen. Want van onszelf hebben we niets. Een hart dat niet deugt. Een hart waarvan u zelf hebt gezegd, dat dit kwade gedachten smeet. Maar Heere, dat u vanavond in onze midden in uw grote goedheid zou willen opstaan en dat u in het midden van ons uw wondere genade daden zoudt willen verheerlijken. Mogen we daartoe de gemeente u bevelen. De jonge mensen, de kinderen, de vaders, de moeders, de ouderen, niemand van ons uitgezonderd. Heere, wil u ook onder de kinderen en de jonge mensen uzelf niet onbetuigd houden. Het is de toekomst van de kerk. En Heere, dat u in dat opzicht hetgeen ge in uw woord gesproken hebt ook vervulde, dat het zaad u zal dienen. En dat u ervoor wilde zorg dragen dat jonge harten door u genomen werden en dat u die wilde neigen tot de vreze van uw naam. De vreze des Heren is immers rein en ze opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Denk aan de vaders en moeders en de ouderen. Heren, krachtens de waarheid waaronder u ons doet leven, kunnen we het althans met het verstand genoegzaam weten. Dat zal het wel zijn op weg en reis als we alle zijn naar de eeuwigheid, dat er een wonder in ons leven moet gebeuren. En dat moet niet alleen, maar dat laat ge ook prediken dat dat nog kan en dat dat mogelijk is. Dat u de dingen die er bij ons niet zijn, weet te roepen alsof ze er waren. Heren, wil u hetgeen we uit uw woord hopen te overdenken, het zodanig ook in de harten inbrengen, dat het die vruchten mag dragen, die tot verheerlijking mogen zijn van uw naam, maar ook tot waarachtige bekering van mensen waarvan u ook zelf in uw woord getuigt, dat u, zolang de wereld staan zal, voeit gaat met uw kerk vergaderend werk. En dat ge bevestigt dat u zult bijeenbrengen. Dat ge voor een distel, een doorn- en dennenboom, een distel, een mitteboom zult doen komen. En dat zo aan het licht mag treden, dat u, zoals u nu verheerlijkt zijt aan 's vaders rechterhand, leeft niet alleen ten goede van uw kerk hier in het strijdperk van het leven, maar ook in die zin dat ge ervoor zorg draagt dat uw koninkrijk komen zal. Gedenk ze die van het leven der genade niet vreemd zijn gebleven. U weet wie dat zijn en u weet ook wat ze naar de stand van het leven nodig hebben. Heere, gebruik hetgeen we uit uw woord begeren te overdenken, tot lering, tot onderwijzing. Ja, dat u geven wilde om meer en meer verlangend te zijn om een opwas te mogen kennen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat u zo wilde zorg dragen dat uw Sion hier in het strijdperk van het leven mag bemerken dat u het zijt die uw gemeente leidt naar uw raad, maar ook eenmaal in heerlijkheid zul doen opnemen. Mogen we de zorgen en noden van de gemeente u bevelen. U weet die veel beter dan dat wij die weten. waar ziekte is en zorgen zijn, wil u nog genadig daarin voorzien en middelen die worden aangewend met uw onmisbare zegen bekronen. Gedenk ze die alleen staan, wil over weduwen wezen en weduwnaren uw ogen in gunst open hebben, dat u lege plaatsen, allereerst in het hart, maar ook in het huis, met uzelf wilde vervullen, zoals u dat ook alleen maar kunt. Heer, bijzonder willen we denken aan hen die in de week die voor ons ligt geroepen worden om examens af te leggen. Dat is altijd een spannende zaak. En heren, dan vragen we van u die dat betreffen, dat ze ook in die weg maar tot u mogen opzien. U wilt immers in alle dingen gekend zijn. En we hebben in de middelijke weg te doen wat onze hand vindt om te doen, maar wat is ook in deze uw zegen en uw bijstand bijzonder nodig. Gedenk u ze in alle opzichten en laat zo blijken dat u ook in deze weg een vervullend God wilt zijn. Mogen we de arbeid in uw koninkrijk u bevelen, het werk van zending en evangelisatie, de arbeid die verricht mag worden onder de Joden, de verspreiding van uw woord, het diaconaal bezig zijn, in ons vaderland, maar ook buiten onze landsgrenzen. Heren, laat al die arbeid onder uw zegen zijn voortgang mogen hebben en dat u het dienstbaar wilde stellen, want daar gaat het uiteindelijk om, dat er gebracht mogen worden aan de voeten van hem die het zelf heeft gezegd. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wil u ook denken aan de evangelisten op de evangelisatieposten, wil ook het evangelisatiewerk zegenen en betoon zo dat u ook onder het moderne heidendom nog uw koninkrijk wil doen komen. Gedenk u onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Sterk ze die ons in de vergaderzalen vertegenwoordigen en ook in het praktisch politiek bezig zijn, de beginselen overeenkomstig uw woord begeren te laten doorklinken, geef daartoe wijsheid en verstand. Mogen we onze koninklijke familie u bevelen, Heere, geef gebed voor hen. Vooral in die zin dat ze ook voor ons volk en in ons vaderland een voorbeeld mochten zijn als het gaat over het wandelen in uw wegen en het gaan overeenkomstig uw ordinantiën. En bewaar er ons voor dat we in zelfgenoegzaamheid ons boven dat alles zouden verheffen, maar geef gebed, bijzonder bij degenen die bidden hebben geleerd, of u nog in dat opzicht, ook wat ons land en volk betreft, ten goede zou willen opstaan en een wederkeerde zou willen geven tot u, als tot de God van onze vaderen. Wil u zo zegenen, verder ook uw kerk, wereldwijd ook, waar vervolging en verdrukking is, ondersteun in al die zo onmogelijke omstandigheden. En heren, gedenk u in dat opzicht aan dat wat u gesproken hebt en wat u gestand zult doen, dat de poorten der hel uw gemeente nooit zullen kunnen overweldigen. Mogen uw dienstknechten u opdragen, ook als ze vanavond uw woord hebben uit te dragen. Help ook de studenten, als ze vanavond ook hebben voor te gaan in de gemeente. En doe uw dienstknecht ook in dit uur ervaren, dat u het zijt die ook de schriften voor hem wilt openen. U weet alle dingen. U weet ook van het komen naar deze plaats en hoe dat allemaal is gegaan. En dat het alles zo anders liep dan we ons dat voorstelden. Maar laat het alles wegvallen en geef dat we ziende op u, die grote ambtsdrager, ervaren mogen dat u de zalvende bediening van uw geest in rijke mate wilt schenken. Verdienen doen we dat niet. Waardig zijn we het even min. Maar Heere, u doet het ook nooit om waardigheid of verdienste aan de kant van de mens. Maar u doet het uitsluitend om de verdiensten en de waardigheid van hem die eeuwig leeft en die ge altijd hoort en verhoort. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 118e psalm, daarvan de verzen 9 en 10. Psalm 118, de verzen 9 en 10. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En het 10e vers, dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk door treden. En wat er verder volgt, het zijn de verzen 9 en 10 van de 118e psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. vernietigende woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen en wel in de profetieën van de profeet Jesaja, het 38e hoofdstuk, en ik lees u daarvan het 17e vers. Jesaja 38, het 17e vers. Daar lezen we Gods woord al dus. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Maar heb mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Gemeente, naar aanleiding van de woorden van onze overdenking, natuurlijk ook in zijn verband bezien, willen we met u spreken over een godenverheerlijkend snarenspel na een aangrijpende bitterheid. Er wordt namelijk in vers 20 ook gesproken over snarenspel. Dan zegt Hiskia het zelf ook, daarom zullen we op mijn snarenspel spelen. En dat godenverheerlijkend snarenspel, dat bepaalt ons bij een drietal zaken. Allereerst bij een heilzame beproeving. Vervolgens bij volkomen vergeving. En in de derde plaats bij verlossende liefde. Dus, samengevat, een godenverheerlijkend samenspel, snarenspel, na een aangrijpende bitterheid. Dat doet ons stilstaan bij een heilzame beproeving, bij volkomen vergeving en bij verlossende liefde. Gemeenten, het zal een ieder van ons bekend zijn dat wanneer iemand een viool wil bespelen, dat het van belang is dat wil hij dat op een goede manier doen, dat de snaren van dat viool worden gespannen. Hij gebruikt daarvoor een zogenaamde spansleutel, dat de spa-snaren ook onderling harmoniëren. En uiteindelijk heeft degene die dat instrument wil gaan bespelen een instrument tot zijn beschikking, dat hij de schoonste klanken daaruit weet te ontlokken. Gemeente, zo doet de Heere ook in het zondaarshart. Want wil de Heere de zielesnaren van een zondaar gaan bespelen, dan is het ook nodig dat die zielesnaren tot het uiterste toe worden gespannen. En hoe doet de Heere dat? Wel, dat doet de Heere in wegen van ontdekking en in wegen van beproeving. Het is niet moeilijk om uit het woord van God voorbeelden te noemen. Als ik denk aan Jacob, Jozef is al jaren weg. Simeon moest in Egypte achterblijven. Benjamin moet ook mee naar Egypte en hij roept het uit, wat staan de snaren van zijn ziel gespannen. Al deze dingen zijn tegen mij. En David, hij zegt, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? Job, we kennen allemaal de geschiedenis van Job. Ja. zijn zielen staren staan strak. Hij zegt, ga ik voorwaarts, zie hem niet. Achterwaarts, ik bemerk hem niet. Een gemeente, vanavond zullen we het horen, dat een Hiskia, een godvrezende koning, ook in zijn leven daar niet onbekend mee is gebleven. Hij zegt het ook hier in het vierde vers. Hij zegt, och heren, zegt hij, ik bedoel een ander vers. Hij zegt, vanwege de afsnijding mijner dagen, denkt hij niet anders dan onder te moeten gaan. Het is waar, dat spannen van de zielesnaren, dat valt niet mee. Daar kan het lichaam en daar kan de ziel zwaar onder gebukt zijn. Maar als de Heere de zielesnaren op de juiste toonhoogte heeft gebracht, dan is het dat de Heilige Geest aan die strak gespannen zielesnaren de schoonste klanken weet te ontlokken, die eigenlijk maar één inhoud hebben. Genade, genade, genade. Je ziet het bij Jacob. Hij zegt, mijn zoon Jozef leeft nog, het is genoeg. Je ziet het bij David. Hij zegt, Heere, mag ik u vriendelijk bedanken. Hij zegt, het was toch zo goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik al zo uw goddelijk recht zou leren. En Job, nou je zou zeggen, die zielesnaren die zullen nog breken. Maar in de duisternis en de donkerheden van zijn leven, dan komen schone klanken tevoorschijn. Job, wat zie je? Je zou zeggen, hij ziet niet anders dan de dood en de ondergang en de tegenslagen voor zich. Maar hij zegt, ik weet, wat weet je Job? Mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze naar mijn uit dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit het, mijn vlees God aanschouwen. En Hiskia, ja, dit hoofdstuk, Jesaja 38, dat ons is voorgelezen, dat zal u wellicht opgevallen zijn, dat bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. De eerste 8 verzen, dat is het historische gedeelte, waarbij dus mededeling gedaan wordt van de ziekte en het wondere herstel van Hiskia. En vanaf vers 9 tot en met vers 20 hebben we het geschrift van Hiskia zelf. En u heeft het de Heilige Geest goed gedacht om dat geschrift van Hiskia in het woord van God een plaats te geven. Waarom? Alles heeft natuurlijk zijn betekenis. Wel, daarom dat eigenlijk door middel van dat persoonlijke geschrift van Hiskia zelf er een uitnodiging zou uitgaan. Je zou zeggen, vanavond gaat de uitnodiging hier naar een ieder van ons. Dat Hiskia zegt, weet je wat ik nou zo graag zou hebben? Niet dat die man zichzelf in het middelpunt wil plaatsen. Want nee, dat is niet wat nu in zijn zielenleven naar voren komt. Maar hij zegt, ik heb eigenlijk één verlangen. Dat je komt aan mijn ziekbed in het koninklijk paleis. En we zingen dat wel niet waar. Komt, luister toe, gij Gods gezinde. Gij die den Heere van harte vreest, hoort wat God me heeft doen ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan is het eigenlijk dat Hiskia zegt, hij zegt, nou is er een wonder gebeurd in mijn leven. Ja, ik dacht voor eeuwig te moeten omkomen. Ik dacht dat ik in de binnenkamer des doods ingeleid, dat er niet anders voor me over zou blijven dan de dood en de ondergang. En toen is er in die koninklijke ziekenkamer iets gebeurd. Toen is de Heere gekomen. Zo zalig en zo zielsverkwikkend. Toen mocht hij gewagen van die grote heelmeester, van die vriend van tollenaren en zondaren. En zoals we de tekst u gelezen hebben, dan roept hij het uit vanuit de volheid van zijn gemoed. Hij zegt, Heer, tot vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Wie koning Hiskia was, dat kunnen we weten als we bij het woord van God altijd geleefd hebben. Hij had niet bepaald een godvrezende vader. Zijn vader was koning Achas. En Calvijn zegt ergens dat hij zijn vader Achas noemde een gekroonde huichelaar. Die man, heb je nog mensen, die kunnen heel vroom praten, maar bij andere gelegenheden, dan is die vroomheid verre te zoeken en dan weet men op zijn eigen manier allerlei oplossingen te bedenken. Als je leest in Jesaja 7, ik wil daar niet uitvoerig op ingaan, maar ja, Achas bevindt zich in grote moeilijkheden. Tienstammenrijk heeft een verdrag gesloten met de Syriërs en samen trekken ze op naar Juda, het tweestammenrijk. En hoe moet het nu? O, dan is Achas tegen die machtige legers niet opgewassen. En wat doet de Heere in zijn goedheid? De Heere stuurt de profeet Jesaja. En Jesaja mag in de naam des Heeren een goede boodschap voor Achas brengen. Maar Achas, als hem dat gezegd wordt dat hij een teken mag eisen, boven in de hemel, beneden op de aarde, zijn nee. Ik zal de Heere geen teken vragen. Je moet, hè, dat zeggen mensen vandaag en de dag ook, je moet de Heere toch geloven op zijn woord, hè? Ja, ja. Maar ondertussen had Achas zijn zaakjes, nou die meende allemaal goed geregeld, want als de nood aan de man kwam, dan zou hij hulp krijgen van de Egyptenaren. Hiskia was dus de zoon van Achas. En als je dan leest wat over Hiskia wordt verteld, ja, dat was een koning, hij was nog jong, toen die koning werd over Juda, die in alle oprechtheid de Heere mocht vrezen en dienen. Het was ook een reformator ten opzichte van de dienst van God in het tweestammenrijk. Hij liet de heilige bossen die voor de afgoden bestemd waren omhakken. De beelden die dan ook waren neergezet om die afgoden te dienen, werden vernietigd. En we lezen in dat opzicht ook van deze Hiskia, toen koning Sanherib, de koning van de Assyriërs, met een machtig leger kwam naar Jeruzalem. En de stad Jeruzalem omsingelde en de bevelheer van Sanherib, Rabsaké, voor de poorten van Jeruzalem stond te roepen dat ze die poorten maar open moesten zetten. De naburige volken, zo zei die, hadden ook op hun goden vertrouwd. En ze moesten niet denken dat het nu anders zou gaan. En wat doet Hiskia? Gaat hij redeneren, discussiëren? Nee. Die laster en dreigbrieven neemt hij mee. En die legt hij neer voor het aangezicht des Heren. En hij mag inderdaad beoefenen in stilheid en in vertrouwen zal uw sterkte zijn. En gemeente, terwijl Hiskia het druk heeft met zijn koninklijk beleid, terwijl Hiskia allerlei plannen heeft, ook ten goede van het godsdienstige leven in het tweestammenrijk, gebeurt er iets. Hiskia wordt ziek. Ja. Hij komt te liggen op de koninklijke ziekenkamer. Ja, nou moet hij zijn beleid staken. Nou kan hij zijn hervormingsplannen niet verder uitvoeren. Het is als het ware dat de Heeren hem een ogenblik als onder vier ogen neemt. En gemeente, niet om naar naarheid en zwaarheid te staan, maar wat kan dat een zegen ook in het persoonlijke leven betekenen, als de Heere ons als het ware is onder vier ogen neemt. Ja. Als we bij het woord van God leven, dan weten we het. Ja, ja, mens moet bekeerd worden. En bij alle dingen die het leven van alle dag ons vraagt, is dat het belangrijkste. Dat ik een God krijg voor mijn hart en een borg voor de schuld. Maar hoe gaat het in de praktijk van het leven zo dikwijls? Ach, we springen daaroverheen en we weten het wel. En als je huisbezoek krijgt en de een is wat karakter betreft weer wat anders dan de ander, dan kunnen we misschien ons woordje terdege daarover meepraten. Maar we gaan als het erop aankomt, als het gaat over die dingen, maar meestentijds over tot de orde van de dag. We kunnen wel eens een ogenblik opgeschrikt worden, maar ja. Gemeente, elke ziekte, daar hoef je niet erg ziek voor te zijn, brengt ons een boodschap. Welke boodschap? Ja, dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat we onderweg zijn, hoe dan ook, om die grote God te ontmoeten. Die God die buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed is, bij wie niemand wonen kan. En ja, als het nou gaat over deze koning Hiskia, ja, daar ligt die man op de koninklijke ziekenkamer. En hij krijgt bezoek van de profeet Jesaja. En Jesaja gaat aan het koninklijke ziekbed het woord van God verkondigen. Dat was geen lange preek. Dat was maar een hele korte boodschap. Maar wel een duidelijke. Een ingrijpende boodschap. Welke? Ja, koning, ik moet namens mijn zender u deze boodschap brengen. Geef bevel aan uw huis. Ge zult sterven en niet leven. Nou, dat is nogal wat. Hé? Wat aangrijpend ook voor deze koning. Nu zal een sterkere en machtige koning het koninklijk paleis in Jeruzalem binnentreden. En die zal de ziel van koning Hiskia gaan opeisen. En wie heeft een geweer in de strijd met deze koning? Immers niemand. Gemeente, er wordt wel eens gezegd, ik heb die uitdrukking wel eens iemand horen bezigen, die zei, in een heel jaar durft een mens nog geen kwartier lang te denken aan zijn eigen dood en aan zijn eigen eeuwigheid. Waarom niet? Ja, omdat eigenlijk de dood ons tegemoet treedt in die zin dat het ons bepaalt bij onze bondsbreuk, waar we in Adam van God afscheid hebben genomen en ons door eigen schuld hebben gebracht onder het oordeel van de drievoudige dood. En je kan het je wel eens afvragen, nietwaar? Ach, wat ons eigen vaderland betreft. Niet zo lang geleden dat ik dat in een krantenartikel las. Via Marktplaats werd dan medegedeeld dat men een poeder had gekregen. En die lag dan ergens in een laadje. En nou ja, als je dan toch meent dat je leven hebt gehad, dan neem je die poeder en dat is dat mooie woord voor een vreselijke zaak. Nou, dan komen we tot de euthanasie. En dan zegt men wel eens, hoe kan dat dan? Hoe is het mogelijk? Een vlieg bij wijze van spreken, als je die wil doodslaan of... Nou ja, ik heb een vrouw die dat niet zo graag doet, dus die doet met de stofdoek. En ze probeert hem dan buiten te krijgen, maar goed, hè, die probeert toch te blijven leven. En dan een mens die, hij neemt een poedertje en, het is gebeurd, hè. Het einde van mijn leven is daar. Hoe kan dat zo iemand dat doet? Weet hoe dat kan? Omdat er geen besef is dat men gaat verschijnen voor die heilige en die rechtvaardige God, die de zonde niet door de vingers ziet, omdat men niet het geheiligde besef heeft dat men met een bezoedeld bestaan voor die ontzaglijke majesteit niet kan bestaan. Ja. Want dan kan je wel eens mensen ontmoeten. He? Kort geleden las ik nog een artikeltje. Ook van onze gemeenten. En op zich is dat waar. Ja, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Ja, dat is zeker. Maar, dat kan je wel zingen. Als de dood misschien aan de andere kant van Barendrecht zit. Maar als die dan heel persoonlijk naar je toe komt, dan wordt het wel wat anders. Ja. En het denkt alleen maar aan dat bekende boekje van Bunyan, weet u wel, de Christenreizen. Als Christen gekomen is aan het einde van de pelgrimsreis en hij moet de doodsjordaan door, dan is het niet dat hij die doodsjordaan juichende doorgaat. Dan denkt hij nog dat hij in de golven dan de doodsjordaan zal omkomen. Maar hopende is het die zijn hoofd boven water houdt. O gemeente, wat kan ook in het leven der genade de binnenprater aan het woord zijn. En die zegt, ja, als het maar waar is in je leven, hè. Je kan wel een hoop gezegd hebben, maar weet God er wel van? Als ik denk aan de situatie van deze koning Hiskia, dan zou ik eigenlijk in het bijzonder vier dingen willen noemen. In de eerste plaats dit. De verklaarders zijn het erover eens dat Hiskia, toen hij die boodschap van de Heere kreeg door middel van de profeet Jesaja, dat hij zo'n 40 jaar oud was. Je zou dus zeggen, een man kracht, in de kracht van zijn leven. En nu was oud-testamentisch de gedachte, en in de brief van Paulus aan de Efeziërs kunnen we dat ook teruglezen als het gaat over het vijfde gebod. Ja, eert uw vader en uw moeder, opdat ge het u wel gaat, en dan staat het er, dat ge lang leeft op de aarde. En zo leefde dat ook wel oud-testamentisch. Nou is Hiskia nog maar 40 jaar oud en dan moet hij gaan sterven. Ligt er een bijzonder oordeel op zijn leven? Tweede is dit. Hiskia ligt op de koninklijke ziekenkamer en de situatie is hachelijk en moeilijk. En ondertussen, ik wees daar al op, zijn de legers van de Assyriërs gekomen en ze hebben Jeruzalem omsingeld. En wat kan Hiskia nou uitrichten? Hij kan niks uitrichten. Het derde wat ik wil noemen is dit. Hiskia stamt uit de heilige linie. Uit de linie van David. Waar Davids zoon, waar de Christus uitgeboren zal moeten worden. En nu is het met Hiskia zo, hij heeft nog geen nageslacht. Hoe moet dat nou? Zullen dan Gods beloftenissen zijn vervulling gaan missen? En dan kom ik bij het vierde. En gemeente, ik denk dat dat voor Hiskia het meest ingrijpende is geweest. Hiskia krijgt bij een gezicht op zijn dood, een gezicht op zijn schuldrekening, die voor God nog open staat. Sommige mensen, die kijken je dan heel verbaasd aan. Ja, wat is dat? Hé, Hiskia is toch een bekeerde man, dat heb u zelf gezegd. Dat was een man die de Heere vreesde. Wat een ijver had die man niet aan de dag gelegd. Ook in reformatiedaden naar Juda, twee stammenrijk toe. Ja. Een gezicht op je dood. En dan een gezicht op je schuldrekening. Die voor God openstaat. En hoe is dat dan? Gemeente, ach, die uitdrukking wordt wel gebezigd en ik denk dat dat terecht is. Dan moeten we onderscheid maken tussen een bedekte schuld en een vergeven schuld. Want dat geloof ik zeker. Niet waar? Dat is ook wat ons in het woord van God van Hiskia wordt medegedeeld. Dat het een man was die een ander leven kende. Dat Hiskia in Jeruzalem, als dan in de tempel dagelijks de offers werden gebracht, dat hij wel eens wat verder heeft mogen kijken door het geloof op dat grote offer dat eenmaal gebracht zou worden door hem. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat Hiskia ook wel eens een tijd in zijn leven zal hebben gekend. Iedere dag vloeide het bloed van de offerdieren. En dat bloed, dat sprak van schuldvergevende genade. Dat sprak ervan dat bloed alleen van hem die eenmaal in de volheid destijds komen zou, reinigen zou van alle zonde. En gemeente, dat is vandaag in 2018 nog niet anders als we iets mogen kennen van een bedekte schuld. Hè? Dan kan ik het begrijpen. Dan kan je soms zingen wat de dichter in de 103e psalm heeft gedaan. Zo ver. Het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van mij de schuld en de zonde weggedaan. Ik denk aan wat we lezen, weet u wel, van die drie discipelen die met de Heer Jezus waren op de berg der verheerlijking. Mozes kwam, Elia verscheen, maar uiteindelijk en Mozes en Elia verdwenen. En dan staat er, en ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. En dan kunnen er van die ogenblikken zijn in het leven, dat die last van de schuld, van de zondeschuld van je leven, als het ware van je schouders afrolt, en dat je zo wonderlijk je verblijden mag in dat grote wonder dat nou in Christus er voor een verloren zondaar zaligheid is. Maar hoe is dat nou bij Hizkia? Gemeente, al was dat een man die niet vreemd was van het nieuwe leven, al had de Heere zich zeker in het leven van deze man niet onbetuigd gehouden. Maar nu die komt te liggen op het koninklijke ziekbed en nu de boodschap hem gebracht is, hij gaat sterven, God ontmoeten. Ja. En dan kan hij het met alles wat er die nagaanden in zijn leven heeft plaatsgevonden, daar kan hij het niet meer mee doen. Verstaan we dat? Zitten er hier in Barendrecht mensen, en ik zeg niet hier met je hoofd, maar die bevindelijk daar iets van begrijpen? Hé? Ja. Ik denk zo dat Hizkia ook wel bezoek heeft gehad op de koninklijke ziekenkamer. En dat er geweest zijn die hebben gezegd: koning, dat is toch ook wat, hè? Wat een boodschap hebt u gekregen. Maar ja, u bent toch niet bang om te sterven, hè? U weet toch wel wat er zoal in uw leven heeft plaatsgevonden. En bovendien, wat hebt u geijverd voor de naam en voor de zaak des Heren? We lezen in het historische gedeelte van Jesaja 38 dat Hizkia zelf ook dat aanvankelijk nog naar voren brengt. Dan zegt hij het, hij zegt in vers 3, och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed is in uw ogen gedaan heb. Maar kunnen we daar wat mee beginnen? Kan ik zeggen, ja, het is wel eens zo ruim geweest in het zien op die borg en middelaar. Er zijn ogenblikken geweest dat die zonde last van mijn schouders afrolde. Gemeente, nee, dan is het dat er betaald moet worden. Dan moet aan dat goddelijke recht genoegdoening worden geschonken. Dan is het dat juist de conscientie, in de vierschaar van de conscientie, er een oplossing zal moeten komen. En in gedachten zie ik die koning in dat koninklijke ziekbed door zijn bed kruipen. Hoe moet het? Hoe moet het? En bij al de goed bedoelde woorden die hem zijn toegevoegd, weet u, het is ons voorgelezen, weet u wat ik dan lees? Dan is het op een gegeven ogenblik, dan staat er, Hizkia, hij wendde zijn aangezicht naar de wand en weende ganszeer. En dat wenden van het aangezicht naar de wand, dat wil dan betekenen, hij kon het met al de goed bedoelde woorden die hem zijn toegevoegd niet doen. En hoe moest nou de oplossing komen? Banden des doods, angsten der hel, grepen hem aan. Hij dacht niet anders dat hij voor eeuwig zou moeten omkomen in het licht van het goddelijke recht dat de Heere betaling eist. Er moet aan dat recht volkomen genoegdoening worden gegeven. En ja, dan is het dat de snaren, de zielesnaren van Hiskia, ze worden tot het uiterste toegespannen. Maar onder de bewerking van de Heilige Geest mag Hiskia toch uiteindelijk ervan gewagen dat de beproeving een aangrijpende beproeving. Hij zegt dat die bitterder is geweest dan bitter, toch een heilzame vrucht in zijn leven heeft mogen afwerpen. Wat is dat dan? En dan kom ik als vanzelf bij het tweede. Volkomen vergeving. Er staat zo in het 17e vers. Er staat zo duidelijk. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. En dan staat er, want gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Want gij hebt al mijn zonden achter de rug geworpen. We weten allemaal dat het woordje want een redengevend woordje is. Dus in dat woordje want geeft Hiskia te kennen de oorzaak van zijn zielenblijdschap en vreugde. Maar wat eraan vooraf ging, ook de oorzaak van zijn zielendroefheid en benauwdheid. En ik heb in het begin gezegd, dat is eigenlijk, zou je dus kunnen zeggen, de functie van het geschrift van Hiskia zelf. Dat hij door middel van dat geschrift uitnodigt om aan zijn koninklijk ziekbed te komen. Dan zou je dus kunnen zeggen, koning Hiskia. Je hebt mensen die worden er een beetje boos om, als je dat ze eerlijk vraagt. Zeg, koning, hoe is dat dan gegaan, als u spreekt over volkomen vergeving? Dat is toch niet iets, nou ja, ik lees dat in de Bijbel en ik pas dat op mezelf toe en nee, dat zijn zaken. Ook zaken wat het geestelijke leven betreft, die de Heere in het leven van zijn kerk wil verheerlijken. Koning, hoe heeft de Heere dat gedaan? En dan zou ik zeggen, ja, daar zijn drie zaken die daar dan bij genoemd moeten worden. Dat is in de weg van zonde ontdekking, dat moet u maar onthouden. Tweede, zonde belijdenis. En in de derde plaats, zonde verzoening. In de eerste plaats, zonde ontdekking. We moeten altijd maar bedenken dat de Heere in ons leven nooit over de zonde en over de schuld heen stapt. Nee, dan is het dat de Heere juist ook bij de schuld, bij de zondeschuld in ons leven ons stilhoudt. En nu gaat het hier, zoals Hiskia dat zelf ook in zijn geschrift naar voren brengt. Hij spreekt over volkomen vergeving. En gemeente, dan gaat de zondeontdekking, die gaat dan wel wat verder. Dan blijft dat niet staan bij de zonde die ik doe met gedachten, met woorden, met werken. Nee, dan gaat de Heere wat verder ons ontdekken. Weet je waar we dan uiteindelijk terechtkomen? In het paradijs. Waar niet Adam, ja, maar ik in Adam heb de band met de levende God doorgesneden. En nu betekent het vanuit mijn adamitische bestaan kan ik nou nooit anders meer voortbrengen dan al datgene wat God mishaagt. En gemeente, als de Heere, gaat hier dus over het stuk van volkomen vergeving. In de weg van zondeontdekking met ons gaat handelen. Dan is niet dat je zegt, ja nou is er dit in mijn leven en dat in mijn leven. En ik maak een optelsommetje en ik kom er toch weer uit. Dan is het dat er aan mijn kant overschiet. Wat? Een goddeloze mens. Een mens die niet anders verdient. En die ook de hand op de mond moet leggen. En die maar één ding kan zeggen. O God, u bent rechtvaardig. Ik ben strafwaardig. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Zonde ontdekking, ja. Maar ook zonde belijdenis. Ach, er zijn zoveel voorbeelden in de schrift op te noemen. Als ik denk aan David, denk maar aan Psalm 32. Dan heeft hij het over, welzalig is de mens. Weet u wel dat die psalm? Als dat mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Maar dan is het, ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Dan denk ik aan die tollenaar, weet u wel, in die gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Dan kan die man, hij staat van verre, het alleen maar uitsnikken. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan zie ik daar die moordenaar aan het kruis. En hij zegt het ook tegen de ander. Hij zegt, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zonde ontdekking. Zonde belijdenis. En waar komen we dan met die zonde belijdenis terecht? Ik ontmoet nog alles mensen. En die zeggen, dan kom je bij de Heer Jezus terecht. Is dat zo? Nee. Weet je waar je dan terecht komt? Dan kom je terecht aan de voeten van die God. Tegen wie je gezondigd hebt. Er staat in het boek van Job. Ik zal dan mijn rechter om genade smeken. En dan lezen we het. Dat hier deze Hiskia. Hij schreeuwt het uit. Hij zegt. Ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat betekent dat als die zegt, wees gij mijn borg? Dan is die van één ding overtuigd. Ach, als het gaat over een borg. Ja, dat er in de weg van een borgstelling voldaan moet worden. Die is er niet bij Hiskia. Daar kan hij zelf niet voor zorgen. Maar hij zegt, wees gij mijn borg. Met andere woorden, wil u voor een borg zorgen? En gemeente, wat is dat een onuitsprekelijk wonder. Terwijl ik niet anders denk dat de Heere me zal moeten wegdoen van voor zijn aangezicht. Dat als het ware van achter het recht van God die borg naar voren gaat treden. En hier is het de oud-testamentische bediening, maar uiteindelijk die juist ook om zijn vervulling roept in het Nieuwe Testament. Die borg die tussentreedt met de prijs van zijn dierbaar bloed. Die tussentreedt zodanig dat hij het zegt, nou heb ik voor verzoening gezorgd. Ik heb de prijs betaald. Ik heb de straf gedragen. Ik heb aan uw goddelijk recht volkomen genoegdoening geschonken. En op grond van de tussentreding van die borg, die van God vandaan komt, dat het getuigenis gaat klinken. Nou zal ik nooit meer, dat is wat, ik zal nooit meer op je schelden. Ik zal nooit meer op je toornen. Bergen ze zullen wijken, heuvelen ze zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken, nog het verbond mijns vredes wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Volkomen vergeving. Er staat hier in vers 17. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Er wordt nogal eens de uitdrukking gebezigd. En natuurlijk is dat niet verkeerd. Maar die uitdrukking die lezen we niet in de Bijbel. Dat God de zonde van zijn kerk werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar hier staat, gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En ik lag zo bij een verklaarder en ik vond dat een opmerkelijke opmerking. Die zei, God beweegt zich, met eerbied gesproken, nooit in achterwaarts richting. Dus God heeft de zonde van Hizkia, erfdadelijke zonde, nooit meer gezien. En Hizkia heeft die zonden ook niet meer gezien. Want dan had hij als het ware door het liefdehart des vaders moeten heen blikken. O, wat een wonder, ja. Dat hier, terwijl de snaren van de ziel van Hizkia gespannen, uiterst gespannen zijn, dat die schone klanken naar voren mogen komen. Hij zegt, ja, het was aangrijpend. Het was me bitterder dan bitter. Het was een beproeving die me aangreep, waarvan ik dacht, dat is het einde, het eeuwige einde, de eeuwige ondergang. Maar het is heilzaam geweest. Hij is gekomen, die dierbare borg en middelaar. En in de tussentreding van die borg en die middelaar hebt u uw aangezicht in liefde en genade tot me gewend. Een gode verheerlijkend snarenspel, zo heb ik het genoemd. Na een aangrijpende bitterheid. Ze spreekt van heilzame beproeving. Ze spreekt van volkomen vergeving. Maar ze gewaagt ook, en dat is het laatste, van verlossende liefde. Maar voordat ik heel kort daar nog iets over wil zeggen, zingen we. Dat doen we van Psalm 116. De 11e vers. De 11e vers van Psalm 116. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Het 11e van de 116e psalm. Thank you. heersende liefde. Waar lezen we dat? Wel, dan staat er hier in dit 17e vers. Zo zegt Hiskia het. Hij zegt, ik kan het slecht lezen hier. Dan staat er, want, hij zegt, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Ja. Dat zijn twee zaken die in deze woorden liggen opgesloten. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. En dan ook dat tweede, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen. Eigenlijk staat er, als je het in het Hebreeuws leest, dan staat er, gij hebt mijn ziel vastgegrepen. Gij hebt mij aan uw liefdehart gedrukt. Ik las bij een verklaarder, en dat vind ik nogal een hele oppervlakkige verklaring, die er dit van zei, die zei, ja, de Heere heeft aan Hiskia de bevestiging gegeven dat zijn zonden waren vergeven, doordat hij hem als het ware van het graf weer heeft gered, dat hij dus niet gestorven is. Gemeente, de Heere geeft niet bevestiging ten opzichte van de vergeving der zonde door tijdelijke zaken. Dat is een daad in het leven. In de catechismus van dominee G.H. Kersten, dan gaat het natuurlijk niet over dominee G.H. Kersten, dan zegt hij ergens in een van de catechismes spreken, je moet onderscheid maken tussen een rechterlijke daad en een vaderlijke daad. En als het nou gaat over die volkomen vergeving, dat is een rechterlijke daad. Dat door de tussentreding van die borg bij God vandaan, God de zonde uitdelft als een nevel. Maar als het nou hier gaat, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dan betekent dat eigenlijk, gij hebt mij aan uw liefdehart gedrukt. Ja. Het staat er eigenlijk zodanig in het Hebreeuws, dat je het woordje gij wel twee keer kunt lezen. Gij, gij, zo zegt hier Hiskia, dat hebt u gedaan. En wat is dat dan, die vaderlijke daad? Gemeente, Hiskia heeft een plaats gekregen in het liefdehart des vaders. En nu hebben we afgelopen donderdag de hemelvaartsdag gehad. En daar ga ik natuurlijk niet verder op in. Vanmorgen, althans zo heb ik van dominee van Zetten gehoord, waar die over gesproken heeft in verband met de weeszondag. Hè? Maar weet u, als het nou gaat over de betekenis ook van de hemelvaart. Christus, hij heeft zijn kerk thuisgebracht. Christus heeft zijn volk een plaats mogen geven in het liefdehart des vaders. En ja, wat dat is, wat zijn dat rijke en heerlijke zaken in het leven van Gods kerk. Ja. Augustinus, u weet, die oude kerkvader heeft gezegd, ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in u, o God. En wat betekent dat? In dat liefdehart des vaders een plaats te mogen krijgen. Dan is het als het ware, zo zou ik het kunnen zeggen, dat Hiskia, dat doet de liefde, die heeft mogen lezen in dat liefdehart des vaders. Wat? Wel, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom getrokken met goede tierenheid. En nu is het dat de Heere ook in het hart van Hizkia gelezen heeft. Wat dan? Wel, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Ik zal, zolang ik het licht geniet, u, mijn God, verhogen in mijn lied. Dat is wat. Te mogen weten. We zijn uit het hart van God uitgezondigd. Maar nou, in dat hart van God weer een plaats te hebben gekregen. Ach, om dan in de deugden en in de heerlijkheden van God te mogen ademen en zich te mogen verliezen in die God die het alleen maar verdient om alle eer en alle dankzegging te ontvangen. En dat tweede wat hier dan staat, gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen, dat is een weldaad die ligt op het natuurlijke terrein. De boodschap was aan Hizkia gebracht. Geef bevel aan je huis, ge zult sterven en niet leven. En wat heeft de Heere nou gedaan? De Heere heeft Jesaja opnieuw naar het koninklijk paleis gestuurd. En toen had hij een andere boodschap. Koning, ik mag namens mijn zender u deze boodschap brengen. Op de derde dag zult u opgaan naar het huis des Heren. Ja, en zodanig in het hart van Hizkia was overgedrukt dat 15 jaar, dat zei de profeet Jesaja, 15 jaar heeft de Heere aan uw levensjaren toegedaan. Iemand heeft mij wel eens gevraagd. Hizkia wist dus precies wanneer die sterven zou, want hij had nog 15 jaar erbij gekregen. Zou dat geen beangstigende gedachte voor hem geweest zijn? Dat geloof ik niet. Waarom niet? Wel, in de eerste plaats vanwege dat feit dat die borg die van God vandaan zich gesteld had in de plaats van een doodschuldige Hizkia, die had al zijn zonden weggedragen. En ook dat tweede, dat hij in dat liefdehart van de Vader zich mocht verlustigen en in de goede tierenheden van die God mag delen. En nu zal dat altijd niet hetzelfde geweest zijn, maar is ons uit de 116e psalm, niet waar, we hebben dat samen zo even gezongen, voorgehouden. Dan kan ik inderdaad wel zeggen, die Hizkia, die kon het inderdaad wel uitroepen. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En dan komt de vraag, daar gaat het natuurlijk altijd over. Als wij onder het woord van God samen zijn, dan is dat een geschiedenis die heel veel onderwijs geeft. Maar een geschiedenis die ook heel persoonlijk naar het leven van een ieder komt. Mag ik eens vragen, jonge, meisje, vader, moeder, wie u ook bent in de kerk, zijn uw zielesnaren ook wel eens strak gespannen geweest? Hebben die ook wel eens Gode verheerlijkende tonen voortgebracht? Als het gaat over ons snarentuig, dan zou je kunnen zeggen, in het paradijs bracht ons snarentuig maar één klank naar voren, dat de Heere verheerlijkt worden. En nu is het door de zondeval radicaal anders geworden. Het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Dan moet je zeggen dat het snarentuig van ons leven nu van nature zulke revolutionaire tonen zulke opstandige kreten voortbrengt. Er staat, laat ons zijn banden verbreken, zijn touwen van ons werpen, want we willen niet dat de Heere Koning over ons zal zijn. En daarom, gemeente, ja, daar mogen we de Heer om vragen. En ik weet wel, dan vragen we iets wat eigenlijk ons natuurlijk hart niet begeert. Maar om te zeggen, Heere, zou u de zielensnaren van mijn leven eens willen spannen. Dat die klanken, die goden verheerlijkend zijn en de ziel tot zaligheid strekken, mogen worden beluisterd. Ik zou daarmee willen afsluiten. Ik heb wel eens gelezen van een bekende violist dat hij een concert gaf en dat vele mensen gekomen waren om te luisteren. Maar ja, zoals ik in het begin heb opgemerkt, ja, dan moeten de snaren van het viool gespannen worden. En dat deed die violist ook. Maar wat gebeurde er? Snaar na snaar brak af. Uiteindelijk hield hij nog één snaar over. Die bleef heel. En hij nam zijn strijkstok. En aan die ene snaar wist hij schone klanken te ontlokken. En dat weet ik niet, dat weet de Heere alleen. Gestel dat er hier in Barendrecht niet één, maar ik hoop dat het vele mag betreffen, die hier in de kerk zitten. En dat die zielensnaar afgestemd is op dat gebed van die tollenaar, weet u wel. O God, wees mij zondaar genadig en onder bewerking van de Heilige Geest, inderdaad, dat tollenaarsgebed omhoog gaat. Weet u wat er dan in Gods woord staat? Dan staat er dat de heilige engelen in de hemel hun gouden citers nemen en dat ze het uitroepen in wondere blijdschap. Deze ellendige riep en door Heer hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheden. Amen. Heere, we zijn vanavond onder uw woord weer geweest en u hebt ons bepaald bij een aangrijpende geschiedenis. Heere, bewaar er ons voor dat we ons zouden verliezen in allerlei zaken die geen wezen hebben. Maar maak ons hartelijk jaloers op dat grote wat u in het leven van deze koning hebt willen doen. Een beproeving, heilzaam, maar die als vrucht ook in zijn leven mocht teweegbrengen. Volkomen verzoening en die uitnemende verlossende liefde. Heere, ach, vele van uw kinderen die daar zo groot naar uitzien, maar die dat missen. Maar geef om dan ook maar van u te mogen begeren, door de bewerking van die Heilige Geest, dat er uiteindelijk dat mag overschieten, dat grote wonder, dat u in die borg en die enige en eeuwige middelaar gezorgd hebt voor een volkomen verzoening. Heere, doe ons, ook als we deze plaats gaan verlaten, in onze gedachten meenemen waar we in dit uur bij hebben mogen stilstaan. Breng er ons mee in het verborgene aan uw voeten en doe ons vragen om ook die heilgeheimen die gaan uw vrienden naar uw vreeverbond vertoont te mogen kennen. We gaan deze plaats weer verlaten. Breng een ieder op de plaats van zijn of haar bestemming. Denk aan de gemeente, Heer. Het is vakant. Wil u ook daarvan afweten? Denk aan de broeders van de kerkenraad. Geef ze alles wat ze ambtelijk nodig hebben. En doe ons met wat u ons schonk. In alle ootmoed eindigen in u. En dat in de wegneming en verzoening van al het onze. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we nu ten slotte van de 32e psalm. Het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het eerste vers van de 32e psalm. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.